Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Zo. NL Alert. Volg instructies. Rijksoverheid. Houd 1,5 meter afstand. Bent u ziek of verkouden? Blijf thuis. Bescherm uzelf en de mensen om u heen. 2020,
1:30 ochtends. Dit komt nu binnen.
Samen tegen corona. Keep your distance to others.
Dit is nu, wordt nu gepusht omdat het, nou ja, dat blijkbaar toch niet duidelijk genoeg was dan.
Precies, ik denk dat je dat veilig kan constateren. En zoals elke week, Thomas, we zitten in de studio en we vallen altijd midden in het nieuws, lijkt het wel. Maar dat is hier dus ook aan de hand.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De opdracht leek duidelijk. Houd afstand van elkaar, vermijd groepen en blijf zoveel mogelijk thuis. Maar natuurgebieden werden platgelopen, markten bleven open, kinderen voetbalden op pleinen en er werd geyogaat in het park. Burgerlijke ongehoorzaamheid? Of heeft de communicatie van de overheid gefaald? Vandaag probeert Lucas Brouwers, chef van de wetenschapsredactie, de zin te scheiden van de onzin. Waar staan we nu? Hey Lucas, wij spraken elkaar afgelopen maandag, maar ik denk ons collectieve tijdsbesef is zo in de knoop geraakt dat een dag nu een week is, een week een maand. Waar staan we nu op dit moment, een week later?
Ja, dan kijk ik toch in het begin even terug. Afgelopen week zagen we de oproep aan de Nederlandse samenleving om afstand te nemen tot elkaar. Meer thuis te blijven, onze sociale contacten te beperken.
Ik wil hier ook nog een keer Nederland oproepen. Hou je aan alle voorschriften. Ik doe dat bij iedere gelegenheid. En we zullen daar ook de komende dagen nog weer extra aandacht aan besteden aan de komende weken. Het is ontzettend belangrijk. Maar in het bijzonder ook wil ik hier aandacht vragen voor de 1,5 meter afstand.
Ik denk dat iedereen het beeld heeft gezien van mensen die toch nog bij elkaar kwamen buiten. In sportklasjes of in wandelclubs. De oproep was blijkbaar klonk niet duidelijk genoeg. Niet iedereen is even gevoelig voor een vrijblijvende suggestie van de minister-president.
Als ik zeg in zo'n tv-toespraak, jongens, het is een zaak die we met 17 miljoen mensen doen, dan is dat niet een lege zin. En zeker als het jonge mensen zijn die denken, het zal wel loslopen, het loopt niet los. Misschien voor jou niet, maar andere mensen kunnen, als jij ze besmet, er wel iets heel ernstigs aan overhouden. En het zorgt er ook voor dat het virus langer onder ons blijft. Dus hou daarmee op. Het zijn niet zomaar praatjes voor de vaak.
En nu duidelijk wordt dat niet overal even goed doorkomt, gaat die boodschap dwingender zijn. Een NL-alert dat je verstuurt naar miljoenen telefoons. Dat is natuurlijk wel nog een stapje verder dan waar we vorige week mee begonnen. Namelijk met de oproep van Mark Rutte.
Het blijft passen en meten de komende maanden. Het blijft zoeken naar de balans tussen maatregelen nemen die nodig zijn en het gewone leven zoveel mogelijk door laten gaan. Als we zo de verspreiding van het virus kunnen sturen, zijn de gevolgen voor de volksgezondheid uiteindelijk het meest beheersbaar.
Ja, ik vraag me af of we onze collectieve verantwoordelijkheid genomen hebben. Als je kijkt naar hoe steden, dorpen, stranden erbij lagen. Nou, laten we zeggen het afgelopen weekend.
Het blijft ook een communicatievraagstuk volgens mij. Communicatie heeft tijd nodig hierin. En dat vind ik lastig. Want vanuit de epidemiologie zou je vrij duidelijk kunnen zeggen van de een op de andere dag van we moeten naar zo min mogelijk sociale contacten toe. En dat moeten we zo snel mogelijk bereiken. Maar je hebt tegelijkertijd te maken met een samenleving die daar niet zo snel op kan reageren. En het moet in alle lagen van de bevolking moet daarin doordringen. Dus mensen die niet zo vaak de krant lezen of alle toespraken van Rutte gezien hebben. Anderstaligen. Dus op al die niveaus moet dat ook aankomen. En dat is best wel lastig en dat heeft tijd nodig. Hebben we die tijd? Dat is denk ik de cruciale vraag.
Ja, want je zegt mensen hebben misschien niet alle toespraken van Rutte gezien. Maar zelfs als je die toespraken van Rutte hebt gezien, hij werpt er een aantal vragen in op aan het begin. Namelijk,
kan een kinderfeestje nog doorgaan? Een familieweekend? Een bruiloft?
En ik heb het gevoel dat die vragen vanuit de overheid misschien niet glashelder zijn beantwoord.
Ik denk dat het voor veel mensen had geholpen als de richtlijnen duidelijker waren gecommuniceerd. Ik denk dat dat een verschil had kunnen maken. En zolang je maatregelen kan uitleggen, denk ik dat de burger best wel wat kan slikken. Een burger wil echt wel zijn burgerplicht doen als je uitlegt waarom je bepaalde maatregelen van hem vraagt. Als je zegt, we beperken het bezoek of we leggen het bezoek aan verpleeghuizen stil. Ja, om die ouderen te beschermen tegen virussen die mensen misschien meenemen. Zodat ze niet doodziek worden, dat er geen uitbraak in een verpleeghuis is. Dan snappen mensen dat wel. Ook al is dat een hele ingrijpende maatregel voor mensen die oud zijn, eenzaam zijn en juist behoefte hebben aan sociaal contact.
En het andere woord, thema, vraagstuk waar natuurlijk de hele week over ging, is dat van groepsimmuniteit. En of dat nou wel of niet het doel is van deze maatregelen. Hoe moeten we daar naar kijken op dit moment?
Ja, ook daar wil ik het even weer over het aspect communicatie hebben. Want ik luisterde de toespraak van Rutte en daarin zei hij heel duidelijk, toen hij het woord kuddeimmuniteit liet vallen, dat moet ik even uitleggen, omdat het geen standaardbegrip is. Dat ga ik nu ook weer even doen. Kuddeimmuniteit is gewoon een begrip uit de vaccinwereld. Het is zo dat in een grote bevolking hoeft niet iedereen een vaccin te krijgen of immuun te zijn om de verspreiding van een ziekte te stoppen. Dat kennen we uit de mazendiscussie bijvoorbeeld. Als 95% van de kinderen in Nederland gevaccineerd is en immuun is, dan kan dat virus zich niet meer verspreiden. Gewoon omdat het te vaak op een muur botst van iemand die wel immuun is. Dus dan hou je het klein.
Maar dat het dus een bijvangst is, maar niet een hoofddoel.
Nee, en dat heeft ook weer tot verwarring geleid. Het is eigenlijk een klassiek communicatievraagstuk van alles waar je dus langer bij stilstaat, dat lijkt ook belangrijk. Dus als Rutte het even de tijd neemt om dat uit te leggen, dan denk ik ook van, dan gaan mensen denken van, dus daar zijn we mee bezig. Maar ja, zo heb ik het niet gehoord, maar ik snap wel dat mensen dat gedacht hebben.
Nou ja, dat woord is bij ons in de samenleving ook wel geland, denk ik, als dit is een antwoord op deze crisis, een oplossing, een weg hieruit mogelijk.
Het is mogelijk een weg hieruit, maar op lange termijn. Het is niet de situatie waar we ons nu in zitten. Hè, dat we met z'n allen thuis zitten. Dat de IC-bedden steeds voller raken. Kuddeimmuniteit is niet het toverstof dat ons daarvan gaat bevrijden. Maar op lange termijn, als we het virus inderdaad niet kunnen stoppen, moeten we daar inderdaad naar gaan kijken. Van raken mensen immuun? Hoe lang blijven ze immuun? En dan kan dat inderdaad ervoor zorgen dat als het virus terug mocht komen, bijvoorbeeld in de herfst, dat de verspreiding dan langzamer gaat.
Maar we vangen ook nu verhalen op dat mensen twee keer besmet kunnen raken. Of misschien helemaal niet immuun worden voor dit virus. In hoeverre zijn die bevestigd? Is dat inderdaad wat er aan de hand is?
Dat moet de toekomst uitwijzen. Dat weten we op dit moment echt nog niet. Dus die berichten dat mensen er niet immuun voor zijn. Ik weet niet of dat al voorbij het anekdotische is op dit moment. Gewoon wat we weten van coronavirus en wat we weten van immuniteit is dat mensen in ieder geval een tijdje resistent zijn. Hoe het werkt in je lichaam is dat op het moment dat er een nieuwe ziektekiem binnen is, dan wordt de antistoffenproductie. Hè, dus dat zijn moleculen die dat virus kunnen aanvallen of een bacterie van een andere ziekmaker. En die antistoffen die blijven een tijdje circuleren in je bloed. Voor andere coronavirussen weten we dat tot een half jaar, tot een jaar wel enige vorm van resistentie biedt.
Een jaar?
Ja, de coronavirussen, en dan heb ik het over het andere dan dit virus, die veroorzaken ook verkoudheden. Nou, je weet van jezelf, jij wordt niet. Het is niet zo dat je één keer verkouden bent geweest en het daarna nooit meer krijgt.
Maar dat zou wel dus betekenen dat in ieder geval, zolang er geen vaccin is, ervan uitgaan dat überhaupt dan ontwikkeld kan worden, het virus eigenlijk een soort permanente plek in onze maatschappij gaat innemen. Als dit jaarlijks zou kunnen terugkeren.
Maar heel veel virussen zijn ooit pandemisch begonnen, denk ik. We hebben het Spaanse griepvirus in 1918 gehad. Greep toen om zich heen, miljoenen doden. En dat is sindsdien onderdeel geworden van het repertoire van virussen wat ons elke winter lastig valt. Dus de heftigheid waarin COVID-19 nu om zich heen grijpt, waarin IC's overbelast raken, dat hoeft niet het permanente beeld van COVID-19 te zijn. En dat is moeilijk om je voor te stellen. En het gaat ook een beetje tegen je logica in. Dit virus veroorzaakt nu zoveel leed. Je kunt je bijna niks anders voorstellen. En dus als ik beschrijf dat het heel erg lang bij ons zal zijn, dan klinkt dat ook een beetje eng. Maar die dynamiek kan echt veranderen. Wat ik zeg, als we een vaccin hebben en dus de kwetsbaren kunnen beschermen. En dan maakt dat echt al een heel groot verschil. Als die verspreiding langzamer gaat, dat is ook echt een gamechanger. Als dat lukt, dat kan echt een verschil maken.
All countries must take a comprehensive approach. But the most effective way to prevent infections and save lives is breaking the chains of transmission. And to do that, you must test and isolate. We have a simple message for all countries. Test, test, test. Test every suspected case.
De WHO, Wereldgezondheidsorganisatie, zegt ons beleid is testen, testen, testen. Nou, Nederland staat daar zo haaks op. Hoe kijken jullie op de wetenschapsredactie daarnaar?
Meer testen is evident beter. Weet je, hoe beter je beeld is van de epidemie, hoe beter je kan ingrijpen, hoe beter je maatregelen kan kiezen. De vraag is wel van was je uitgangssituatie daar, was dat mogelijk? In Zuid-Korea zijn al in een vroeg stadium zijn er heel veel testen aangevraagd. En was de staat eigenlijk klaar om snel te gaan testen op het moment dat de eerste gevallen binnenkwamen. Dat is in heel veel West-Europese landen niet gebeurd. Dus er is bijna geen, je kunt geen land meer in West-Europa vinden waar een heel omvangrijk testprogramma wordt gedraaid. Dus dat is, meer testen is altijd beter, zeg ik dan. Dat ben ik met de WHO eens. Maar op dit moment is onze testcapaciteit ergens beperkt. Of moet er een keuze worden gemaakt? Nee, van deze testen gaan we in de toekomst nog nodig hebben. Dus we zitten daarin ook al in een ander stadium bijna.
Maar hoe kun je dan ooit weten wat de daadwerkelijke omvang is van de epidemie? Hoeveel mensen er besmet zijn? Wat er op dit moment gebeurt? We spreken over pieken, over verwachtingen, maar als je dat niet weet.
Met de testen op virusdeeltjes in slijm of slijmvliezen gaan we daar niet achter komen. Die testen zijn nu hard nodig om te kijken wie er echt patiënten zijn en wie het virus nu bij zich hebben. Op lange termijn kunnen we daar wel achter komen. En dat is onbevredigend nu, maar in het bloed kun je bijvoorbeeld terugzien of mensen ooit een infectie met dit virus hebben doorgemaakt. En dat heeft te maken met de antistoffen die in je bloed blijven circuleren, ook nadat je het virus kwijt bent geraakt. En dat is voor een deel is dat ook weer die verklaring voor die kuddeimmuniteit, waarom die werkt. Maar die antistoffen die kun je dus ook nog tot maanden of weken daarna nog zien. En er is een project gestart in Nederland, de Sankin, de bloedbank, waar dagelijks nog steeds heel veel mensen bloed doneren. Die gaan ook bloed screenen op antistoffen tegen het coronavirus. En dan kun je dus ook een beetje een beeld krijgen van wie heeft het allemaal ooit gehad. Ook terwijl ze misschien milde of lichte of geen klachten hadden.
Vorige week was de term die je hoorde flatten the curve. Laten we zorgen dat dat piekmoment wordt uitgesteld. We zien toch wel de cijfers ook in Nederland heel erg oplopen. Besmettingen, maar ook vooral doden. Zijn we nu in die piek beland?
We zitten duidelijk in die toename. En als je het in grafieke curves wil denken, we zitten echt in die opgaande lijn. Het is even de vraag in hoeverre die gaat doorzetten met de maatregelen die nu genomen zijn. Maar dat er de komende dagen nog meer mensen gaan overlijden en nog meer mensen opgenomen moeten worden op de IC's, dat is heel erg duidelijk.
Want we hebben het gehad over worst case scenario's, op scenario's die misschien zullen meevallen. Hoe is zich dat op dit moment aan het ontwikkelen? Redden we het?
Wat je ziet is dat zeker in Brabant en in Limburg de ziekenhuizen echt heel hard moeten werken om nog te bolwerken. Terwijl de patiënten binnenkomen, moet er nagedacht worden over van hoe gaan we dit organiseren? Hoe gaan we onze capaciteit vergroten? Ze hebben natuurlijk te maken met verzuim onder hun eigen personeel, omdat mensen gewoon ziek worden van het virus. Dus dat zijn allemaal logistieke dilemma's die nu gewoon voorliggen. Dus de situatie is heel acuut in Brabant. De signalen tot nu toe zijn dat ze het nog kunnen bolwerken. Maar dat is dankzij toch de Nederland-brede hulp ook daarin. Dus coronapatiënten worden ook, zien we de afgelopen week, zijn er andere ziekenhuizen verplaatst. Om het uit te smeren. Om ervoor te zorgen dat er geen ziekenhuizen helemaal vol komen te liggen. En er moeilijke beslissingen moeten worden genomen.
Want hoe komt het dat het overlijdenspercentage in Nederland zoveel hoger lijkt te zijn dan in veel andere landen? Waarom hier?
Ja, die vraag stel je me en die ga ik niet beantwoorden. Want ja, ik ga hem niet beantwoorden omdat dit is iets wat we achteraf moeten gaan concluderen. Dat heeft te maken met hoe landen besmettingen registreren, wel of niet. Ja, als wij weinig testen en dus weinig besmettingen constateren, maar de epidemie is groter, weten we, dan lijkt dat sterftecijfer bijvoorbeeld veel hoger dan dat het misschien in werkelijkheid is, omdat er veel meer mensen met COVID-19 rondlopen dan wij in onze statistieken gevangen hebben.
Dus, ja, als je alleen mensen test met ernstige klachten en daar het overlijdenspercentage tegen afzet, dan krijg je natuurlijk een vertekend beeld.
Dan krijg je een vertekend beeld. En wat je wel kan zeggen is dat gewoon in het beleid, in de zorg voor patiënten, dat er verschillen zijn. En ja, daar moet je ook bewust van zijn als je op het moment dat je cijfers gaat interpreteren.
Wat voor verschillen bedoel je dan?
Het is afgelopen week bijvoorbeeld duidelijk geworden dat veel patiënten in Nederland niet op de intensive care zijn overleden, maar in een thuissituatie of in een thuiszorgsituatie.
En hoe komt dat?
Dat komt door het Nederlandse zorgbeleid in het algemeen eigenlijk, dat proportionaliteit heet. En dat betekent dat mensen die op vergevorderde leeftijd met veel gezondheidsklachten. In Nederland is het zo dat mochten die mensen ziek worden, ook in het geval van griep of longontsteking bijvoorbeeld, er in gesprek met de patiënt of met de familie eromheen een gesprek gevoerd wordt gaan we inderdaad nog iemand opnemen op de intensive care, terwijl iemand 89 is en allerlei hartklachten heeft en longproblemen. En dan kun je het leven misschien rekken. Maar is dat mensen komen vaak heel slecht van de intensive care af. Dat is een heel ingrijpend proces. Die extra weken in sommige gevallen, is dat het waard? Of die extra maanden die we daarmee rekken? Of zeggen we, besluiten we hier met z'n allen van, nee, dit is mooi geweest. Dat is Nederlands beleid, dat is Nederlandse cultuur. En dat verschilt ook van land tot land. In Amerika is veel meer een cultuur van vragen om zorg en alles uit de kast te halen. En
door tot de laatste snik.
Door tot de laatste snik. En dat is een andere aanpak. En dat werkt ook door in dit soort cijfers.
En als afgelopen week nou de week was van de social distancing, meer of minder succesvol, maar misschien met deze aansporing van de overheid, dat mensen daar wat meer hun best voor gaan doen. Waar gaan jullie als de wetenschapsredactie, waar ga jij deze week op letten? Wat zijn de signalen die jullie in de gaten gaan houden?
Waar we vanuit de wetenschapsredactie op gaan letten is of we een beter beeld krijgen van de epidemie. Dus jij vraagt mij naar die cijfers en hoe gaat het nu? En ik hoop dat we op een of andere manier toch beter blik krijgen op wat gebeurt er nou? En gaan we signalen zien van afnemende verspreiding? Hoe voorbarig dat misschien ook is. Maar wat we met z'n allen hebben gedaan de afgelopen week en al een beetje daarvoor, dat we de samenleving echt ingrijpend stil hebben gelegd. Dat moeten we niet vergeten. Dit is ongekend in de recente geschiedenis. Of dat genoeg is om om de verdere verspreiding van het virus genoeg af te remmen.
Toch beter leren begrijpen wie deze vijand nou precies is.
Ja, alles wat we gezien hebben is, blijft het gewoon een heel naar virus. Maar er wordt keihard gewerkt. Dus niet alleen door zorgmedewerkers, maar ook door wetenschappers om toch er grip op te krijgen. En dat gaan we proberen te verslaan.
Dankjewel, Lucas. En succes.
Zet hem op.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.